ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Hetty Helsmoortel, geboren in 1986, moleculair biologe en doctor in de gezondheidswetenschappen. Ze was kankeronderzoekster aan de Universiteit Gent en nu is ze wetenschapswatcher. Ze spreekt over wetenschap op radio en tv en als vaste gast in de Nerdland podcast. Ze maakt theatervoorstellingen over wetenschap, Missie 2021 en Missie 2022. Ze schrijft boeken en is de organisator van het Nerdland Wetenschapsfestival. Ik zocht haar thuis op. Ze woont met haar vrouw en hun kinderen in Sint Maartenslatem bij Gent. De living wordt beheerst door een enorme tafel vol Lego, waarover zowel de kinderen als de ouders zeer enthousiast zijn. We gingen in de zetel zitten naast de boekenkast die deel is van de livingmuur. Ons gesprek gaat over rust vinden in het lezen van non-fictie, over de depressie die ze had, de twijfel over haar beroepskeuze als wetenschapster en de herkenbaarheid die ze vond in één welbepaald boek. Over smartphones, CRISPR en schrijven in boeken. En ze vertelt welke feedback Lieven Scheire gaf op haar zaalshow en dat ze daar vervolgens niks mee deed. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Hetty Helsmoortel.
Ik lees te weinig. Ik koop vooral veel boeken waarvan ik denk dat iedereen dat wel heeft, waarvan ik dan hoop dat ik ze ooit op een rustiger moment zou kunnen lezen. Vooral veel non-fictie, dat ga ik wel toegeven. Dat is voor mij een soort rustpunt, vind ik. Sommige mensen ontsnappen in fictie. Voor mij is dat... Ja, non-fictie heeft zo... Ja, ik ben niet zo heel goed met mensen en sociaal en emoties, dat is echt waar. En dan een non-fictieboek lezen over hoe de wereld eigenlijk in elkaar steekt. Daar word ik wel heel rustig van.
Rustpunt? Ja. Dus nu heb ik nog nooit iemand horen zeggen over non-fictie. Ja. En het geeft je rust om zo... De rationaliteit geeft je rust, zoiets?
Exact. Zo van, ik ga hier een keer een boek vastpakken over... Ja, whatever, symmetrie in de wiskunde. Of de ruimtevaartgeschiedenis tussen de jaren 50 en 80. En dan is dat oké. Het is zo. En dat geeft mij een soort houvast.
En heb je een vaste plek om te lezen?
Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik lees bijna overal. Niet in bed. Het schijnt dat dat slecht is, dus dat doe ik dan ook niet. Voor je slaap zou dat niet zo goed zijn. Okay. Als je nog iets anders doet in bed.
Je gaat natuurlijk studies nu noemen.
Het is allemaal wetenschappelijk verantwoord, wat ik doe in mijn leven.
Dus niet in bed. Maar waar dan wel? In de zetel?
Hier in de zetel, boven, soms op mijn bureau, of in de tuin, of op reis. Veel plaats.
Goed. Ook wel. En hier staat de boekenkast. Mm-hmm. Er staat een dino.
Ja, een Lego-dino.
Ah, is dat een Lego-dino?
Ja.
Ah, dat heb ik niet gezien. Oh ja, wat een mooie Lego-dino.
Lego is belangrijk bij ons. Dus
ja, dus Lego, we zitten ook naast de Lego-tafel. Ja. Misschien moet ik even zeggen. Dus er is een enorme Lego-tafel midden in de living.
Ja, wij zijn hier allemaal fans van Lego. Ik al heel lang en al heel mijn leven, dus heel veel van mijn collectie staat daar. Ja. En nu onze kinderen van 8, 5 en 3, die staan daar uren en uren en uren aan te bouwen en te creëren. En ik vind dat de max om te zien.
Maar ik vind het slim, want bij ons, we hebben zo Lego en dat staat dan zo op de vloer en dat staat dan in de weg. Hè? Maar bij jullie, dat staat zo als het ware bijna, niet in de weg, maar zo bewust van dit is centraal.
Ja, voilà. We wonen hier nu een jaar en de vorige mensen die hier wonen hadden daar een piano staan. Ongetwijfeld ook belangrijk voor de kids, hadden ook vier kinderen, voor de hobby's of voor de ouders. En wij hebben gezegd, we hebben heel veel, het neemt heel veel plek in. Je kunt het wegmoffelen of je kunt het gewoon als conversation piece in je living. En kijk, het werkt al, want jij begint er al over.
Het is een enorme conversation. Fantastisch. Zeg, en de boekenkast is hier naast ons. Ja. Ik zie strips en kinderboeken. Mm-hmm. En dan dat zijn dan de volwassen boeken? Of leg je uit hoe het in elkaar zit?
Ja, inderdaad. En wel, de kinderboeken die staan bewust op de laagste plank. Ik denk dat dat in heel veel huishoudens is. Of dat mag ik toch hopen. Ik wil echt mijn kinderen onbeperkte toegang geven tot boeken. Ik vind dat superbelangrijk, of dat die hier nu een keer 's morgens hier achter de zetel in de boekenkast duiken. Wij lezen ook elke avond, al van dat mijn dochter is nu 8, al van dat zij geboren is, elke avond een verhaal. En dat vind ik, oh, dat vind ik een van de leukste momenten van de dag, voor mij, voor hen. Dus goed, die toegang wil ik. Het zijn er niet zo heel veel, omdat ik eigenlijk ook echt het belang van een bibliotheek heel belangrijk vind. Ik vind, je hebt daar zo'n uitgebreide collectie, ook van dingen. Allee, als wij boeken kopen, is dat dan ook vaak iets wat bij onze interesses aanleunt. Maar zij in de bibliotheek gaan dan van, wat, dat? Ja, ik wil dat echt lezen, dat boek over deze paarse vleermuis. Oké, ja, zeer goed, doe maar. Nee. Dus dat vind ik tof. Ja, en daarboven, ik zeg het, we zijn een jaar geleden verhuisd. We hebben toen een enorme schommeling, een opkuis gedaan in onze boekenkast. En wat er nu overgebleven is, is hetgeen waar dat we ofwel steengoed vonden of een emotionele band mee hebben. Maar ik hoop, er zijn nog twee planken maar over, dat die in de loop van ons leven verder aangevuld
worden. Dat zal wel lukken, zeker. Dat zal wel met uw aankoopmoeder.
Ja, voilà, ja.
Maar dat zie je niet vaak zo, dat er nog plaats is. Dat is wat een rust dat geeft, denk ik. Allee, ja.
Ja, dat is zo. En zo ook. Oh, het is misschien wat melig of wat filosofisch, maar er is nog ruimte om nog veel meer te weten dan dat we al weten. En dat vind ik, weet je, zo in de, ik had nu 15e, 16e, 17e eeuw wellicht nog, was er een moment, je kon alle boeken in de wereld gelezen hebben en dan was je er met je kennis van de wereld. Klaar. En nu, jongens, dat is zo. Je bent nooit klaar. Nooit. Never. Maar die lege planken in de boekenkast geven voor mij wel aan van er kan nog wel wat info en levenswijsheid bij in mijn hoofd. Ja.
Je dochter aanvaardt het nog dat je voorleest op haar 8e?
Ja. Vooral, ik weet niet of ik dat hier nu moet zeggen, maar ze heeft zelf wel moeite met lezen.
Okay.
Ja, gisteren nog, we hebben een boek gelezen, Brons heet dat dan, een cadeau gekregen van een vriend van mij. Een wetenschappelijk kinderboek over brons, over de bronstijd.
Wereld,
over
ook non-fictie. Yes.
Ja, wel, ja, nee, nu dat je het zegt, dat is eigenlijk waar. Dus ik denk dat de kinderen soms ook neigen naar wat dat de ouders voelen. Ja, of ik drink dat gewoon op, we gaan nu een boek over de bronstijd lezen.
Ik voel totaal geen invloed.
Niks.
Voor puur, die kinderen mogen echt doen wat ze willen.
Voor haar is het meer een opgave om zelf te lezen nu nog. Maar we proberen dat echt te stimuleren. Allerlei, zijn het dan strips, tant pis, maar voilà.
Oh, geweldig, hè. Ja, dat is tof. Maar wat een leuke gedachten allemaal over dat lezen. En er zijn heel veel kinderboeken die hier staan, maar echt heel veel Pippi Langkous, zie ik.
Ja.
Grote kunst of zoiets.
Ah ja, ja, grote kunst voor kleine kenners. Heel tof boek. Ja, ja, heel tof boek. Ja, van alles. Dino's, ruimte.
Ik lees al zelf. Dino's, uiteraard. Dat ik echt niet
toch
verwacht.
Wel.
Dino's en ruimte.
Roald Dahl ook. Ja,
ja, oké. Okay. Goed. We gaan eens kijken naar jou.
Ja.
Drie boeken waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben.
Mm-hmm.
Wat is jouw eerste boek?
Ik ben begonnen, of ik ga beginnen, met De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera.
Oké. Waarom? Ik zie groene briefjes tussen zitten, maar enfin, vertel waarom dit boek.
Waarom dit boek? Dat is een boek dat ik denk voor het eerst een 15-tal jaar geleden gelezen heb en een 5-tal jaar geleden opnieuw. Dus pak dat ik dat met tussenpozen van 10 jaar... Af en toe een keer opnieuw lees, dan ga ik het over 5 jaar terug opnieuw lezen. En het is 2 keer toevallig samengevallen met momenten in mijn leven dat ik op een kantelpunt stond, dat ik op een twijfelpunt stond. De eerste keer, ik ga daarmee beginnen, 15 jaar geleden. Je weet dat misschien niet. Ik ben afgestudeerd als wetenschapper, als biotechnoloog. Ik ben dan in een doctoraat gerold. Ik ben toen in een zeer zware depressie terechtgekomen. Maar daar mooi uitgeraakt met de nodige medicatie en behandeling. Maar tijdens die therapie mij ook afgevraagd, is dit nu wat ik wil van het leven? Wetenschapper zijn. En ik had een hele, hele grote kinderdroom, dat was actrice worden. En ik heb dan eigenlijk beslist, ik ga naar de toneelschool. Ik ga dat proberen. Ik ga mijn ingangsexamen doen. Dat is gelukt. Ik heb toen 2 jaar aan de toneelschool gestudeerd. Maar eens daar sloeg die twijfel ook weer toe. Van, ja, wetenschap interesseert mij wel nog altijd heel, heel hard. Zou ik dan niet beter, in plaats van overdag bezig te zijn met theater en 's avonds als hobby te lezen over wetenschap, zou ik dan niet beter omkeren? Zou ik dan niet beter wetenschapper zijn overdag en dan als hobby iets met theater? Dan ben ik teruggekeerd naar de universiteit, nieuw doctoraat begonnen, dat ook afgewerkt, maar dan weer beginnen twijfelen van ja, maar ik sta ook wel graag voor een publiek, enzovoort, enzovoort. En intussen ben ik nu aanbeland waar ik ben, namelijk ik combineer de twee, verhalen vertellen en wetenschap. En dat is voor mij eindelijk een cirkel die rond is. Maar het boek... Milan Kundera heeft daar vier hoofdpersonages. Een chirurg, denk ik, een professor, een fotografe en een kunstenares. En hij beschrijft dat zelf ook, dat zijn vier niet gerealiseerde mogelijkheden van mijzelf. Hij zegt daarover in interviews, dat zijn eigenlijk vier personages. Als ik een ander pad in mijn leven had gekozen, dan was ik misschien chirurg geworden.
Dat zegt Kundera zelf.
Ja. En ik vond dat ontzettend herkenbaar. Toen, in de tijd, de periode dat ik beschrijf van die twijfel, word ik nu wetenschapper? Ben ik nu wetenschapper? Word ik nu actrice? Ben ik nu actrice? Zit het ergens tussenin? En zo dat idee van, ja, er zijn, ik zeg het, dat woord niet gerealiseerde mogelijkheden, dat vond ik daar heel cruciaal in. Ook omdat dat, hij beschrijft het ook letterlijk, en dat zijn dan de groene briefjes die daartussen zitten, dat zijn echt zinnen die ik aangeduid heb. Hij beschrijft ook letterlijk, je hebt in het leven, dat is geen laboratorium. Je kunt niet een keer proberen, oh, zou het iets zijn voor mij om chirurg te zijn? Oh nee, toch niet, ik ga toch fotograaf worden. Dat gaat niet. Je maakt keuzes, je kiest ergens voor, en vaak word je dan in dat pad verder getrokken. Dat was bij mij ook aan de gang. Ja. Hè? Met grootste onderscheiding afgestudeerd, in een doctoraat gerold, eigenlijk ook nooit bij nagedacht. Het pad lag klaar om dan een postdoc te doen en professor te worden. Dat lag klaar. Dat alles met mijn ouders, alles, dat klopte ook gewoon. Totdat je op een bepaald moment tegen een muur aanbotst, hè, die depressie in mijn geval.
En mag ik vragen, was de muur, de depressie, had dat dan te maken met die twijfel? Was dat dan daardoor?
Dat is een heel goede vraag. Er is altijd veel, hè, dat speelt in zo'n depressie. Vaak is één iets dan een druppel die een emmer doet overlopen. In mijn geval was dat dan een relatiebreuk. Maar inderdaad, dat sluimerde bij mij al heel lang. Tijdens mijn opleiding heb ik ook altijd gezegd, als ik ooit afstudeer, dan ga ik fotografie gaan studeren. En dat lief waarmee dat het toen uitgeraakt is, die was fotografie aan het studeren, snap je? En dat is dan plots zo, dat valt hier weer weg. Of mijn kans om over die onderwerpen met haar dan te praten, en dat vulde dan tijdelijk dat verlangen wel in, dat valt... Ja, het is heel complex, hè, zoiets. Maar
het heeft duidelijk wel te maken met... Ja. Ik wil dingen doen en ik moet keuzes maken die ik niet wil maken.
Ja, inderdaad. Ja. En ik wil... Ja, kiezen is verliezen, zeggen ze dan altijd. En dat is heel lang bij mij ook zo geweest. Van of je kiest voor het een, of je kiest voor het ander. Ook, die dingen liggen zo ver van elkaar. Stel nu een keer, je bent en geïnteresseerd in wetenschap en in ruimtefysica. In wiskunde en in ruimtefysica. Ja, het zal wel lukken om die twee te verenigen in je leven. Hè? Maar nee, wat kies ik dan? Biotechnologie en theater. Ja, nee, maar... Allee, begin maar een keer. Er is ook niemand waar ik dat echt mee kon aftoetsen, want... Ja... Ik ga nu zeggen, weinig mensen zitten met dat probleem, maar dan blijkt dat eigenlijk niet zo te zijn. Want goed, ik heb mijn weg gezocht. Ik heb dan de fantastische combinatie gevonden van verhalen vertellen, op een podium staan en wetenschap. In die wetenschapscommunicatie. Ik word elke ochtend wakker en ik denk, maar ik ben de gelukkigste vrouw ter wereld. Dat is fantastisch. En ik vertel dat verhaal regelmatig, omdat ik het wel belangrijk vind om dat te duiden. Ook van, je kunt uit zo'n situatie uitgeraken. En keer op keer komen er mensen naar mij. Vorige week weer, ik vertelde het verhaal in mijn Instagram de dag later. Hey, Hetty, ik twijfel over hetzelfde. Ik ben ingenieur in de bouwkunde, ik zeg nu maar iets. Maar ik voel ook dat ik iets wil doen met poëzie of met kunst. En zo vaak dat ik, als je het vertelt, dat je dan toch mensen krijgt van, oh, ik ben blij dat jij dat zegt. Want, en dan, ja... Het communicatieding binnen wetenschapscommunicatie gaat voor mij ook daarover, van daar ook over te durven praten.
Ja, en mensen daarmee op een of andere manier te helpen. Maar Hou eens terug naar het boek. Ja. Wat heeft dat boek dan... was dat voor jou gewoon herkenbaar? Of heeft het jou geholpen op een of andere manier? Hoe was dat dan toen je dat las, 15 jaar geleden?
Zeer, zeer herkenbaar. Wat ik net zei, van ik had niemand waarvan dat ik wist die daar ook mee worstelde. En dan lees je dan een van de boeken waarvan dat heel veel mensen zeggen, dit is wereldliteratuur. En dan is daar gewoon iets diep menselijks, waar dat ik op dat moment mee worstel, van ma, ik ben niet alleen. En dat was een enorme herkenbaarheid en eigenlijk een stuk, een soort weer een rustpunt ook van, I'm not alone. Ik kan in deze wereld ook navigeren met dit probleem of zo.
Yeah.
En dan, dus op dat punt heb ik dan dat boek gelezen en heeft mij dat geholpen of niet, dat denk ik nu niet. Maar ik denk het feit van herkenbaarheid, dat een zeer onderschat fenomeen is in de literatuur. Van dat het soms, met onderschat bedoel ik dat het soms niet meer dan dat hoeft te zijn.
Ja.
Van,
Ja, maar het is natuurlijk grappig en mooi en ongelooflijk dat... Dit boek is al enkele keren gekozen in de podcast.
Waarschijnlijk, ja.
Maar nog niemand heeft maar in de verste verte iets verteld daarover. Dat lijkt op wat jij vertelt.
Mannen,
ik heb nog nooit gehoord van die onvervulde...
Ja,
nooit
ongerealiseerde mogelijkheden.
Nooit.
Maar...
Dus dat is wel mooi dat jij dat dan... Dus wat je zegt van... Allez, als ik dat nu interpreteer. Wat je zegt van... Ja, het is toch ongelooflijk dat dat net dan daarover gaat. Ja. Over mijn probleem. Maar misschien is dat altijd zo.
Ja, wel. Ja, inderdaad. En dan kom ik terug op het feit... Ik heb hem 5 jaar geleden opnieuw gelezen. Toen zat ik in een... Ja, in een scheidingssituatie. Hè. De andere mama van mijn 2 kinderen, daar ging ik dan eventueel misschien mee uiteengaan om met mijn huidige partner dan verder te gaan. Super moeilijke situaties. Dan heb ik dat boek opnieuw gelezen. En dan ging dat boek voor mij plots daarover. Over partnerkeuze en ook weer leven met een keuze. En het gaat ook over menaressen en zo. En dan dacht ik, maar dat boek gaat daar ook over. Ja, maar dat sluit aan bij wat jij net zegt. En dan heb ik beseft... Er zijn zoveel lagen, en dat vind ik zo mooi ook aan dat boek, dat je er kan uithalen wat jij op dat moment misschien net nodig hebt. En dan reflecteerde ik ook terug zo naar wetenschappelijke experimenten. Van, je denkt misschien een resultaat of een uitkomst heeft dit te betekenen, maar iemand die op dat moment... op een ander punt in zijn of haar leven staat of van een andere hoek daar naartoe kijkt, die kan er misschien iets anders uithalen. En daar zit voor mij dan weer die... Het gaat ook daarover voor mij, een overlap tussen kunst en wetenschap.
De rol van de... Hoe groot is de rol van de onderzoeker in het onderzoek? Zodat een beetje, hè? Dat bedoel
klopt,
jij zo van...
Klopt.
Als ik een resultaat interpreteer, in hoeverre is dat... Ja. Anders dan als jij het zou interpreteren.
Voilà, ons staat hier ook een boek in de kast, Oogklepdenken. Dat is, we hebben allemaal oogkleppen op, van Ruben Mers, ook een ongelooflijk goed boek. Dat is daar ook. En hier in dit boek ook, hoe groot is de rol van de lezer in literatuur? Ik denk dat dat wel superboeiend is.
En dus dat helpt jou, hè, om het te herkennen in een boek? Ja.
Ja, absoluut. Ja, die herkenbaarheid opnieuw.
Oké. Toen je... uit de wetenschappelijke wereld tijdelijk stapte. Hè? Had dat ook te maken met I don't know, met het feit dat je niet goed voelde in de wetenschappelijke wereld om met zijn papers en met zijn H-factor en met zijn artikels, met zijn onderzoek en concurrentie en proffen en al.
Nee, op dat moment niet. Ik was ook nog maar een half jaar... in die wetenschappelijke wereld ondergedompeld. Ik heb een half jaar doctoraat gedaan en dan, baf, die depressie gekregen. Dus nee, daar niet. Dat is later wel. Mijn tweede doctoraat is een stuk een frustratie geworden, inderdaad. Van publish or perish, zeggen ze dan. Publiceer artikels of verdwijn in de nietigheid van wat het leven dan maar is. Alles daar rond, inderdaad. Het feit dat er concurrentie is, dat er soms data worden achtergehouden voor collega's om dan toch maar de scoop te kunnen hebben en zo. En media is ook niet anders. Dat heeft mij op... Dat was trouwens eigenlijk zelfs het onderwerp van de allereerste wedstrijd wetenschapscommunicatie waar ik aan deelgenomen heb. Die, het belang van open science, van transparante wetenschap, van laat ons een keer alles samenleggen, zouden we dan niet veel sneller vooruit gaan? En die wedstrijd heb ik dan gewonnen en dan is er een enorme bal aan het rollen gegaan die dan geëindigd is. Maar ja, nee, die eerste keer dat ik eruit ben gestapt met die depressie en naar de toneelschool was heel veel persoonlijker. Ik was toen ook 21, was een stuk jonger. Ik denk dat allemaal goed en wel beseft hoe dat dan in elkaar zat. Dat zat meer binnenin. Okay. Ja.
De briefjes. Ja. Dus je bent niemand die je boeken proper houdt, begrijp ik al meteen.
Nee, maar ja, dat hoeft ook niet meer.
Nee.
Dus wat is dat? Dus het zijn zo groene plakbriefjes die ertussen plakken. Zijn en wat is dat dan?
Echt, zijn.
Oh my god.
Fases, stukken tekst waarvan ik echt denk.
Wacht, maar
van...
dus, het is niet alleen een groen briefje, het is ook nog iets. Dus onderlijnd, er is bijgeschreven, ja. Er is iets in de kantlijn en er staat een pijltje met een rode stilo.
Ja, want dat stuk vind ik heel interessant. Ja,
duidelijk.
Ja, voilà. Maar hier, wat er hier onderlijnd is dan, er bestaat geen mogelijkheid om na te gaan welke beslissing beter is, want er is geen vergelijking. We maken alles zomaar voor het eerst en onvoorbereid mee, net als een acteur die voor de vuist een stuk speelt.
Ja.
Allee, snapte?
Dat is helemaal in het begin van het boek, hè?
Dat is inderdaad helemaal in het begin. En dan een beetje later... staat er dan, elke scholier kan in de natuurkundeles proeven doen om te toetsen of een bepaalde wetenschappelijke hypothese klopt, maar aangezien de mens slechts één leven heeft, heeft hij geen mogelijkheid zijn hypothese te verifiëren en zal daarom nooit weten of hij zich wel of niet door zijn gevoel had moeten laten leiden. Daar staat een groot uitroepteken bij. Dus ja, voilà, dat zijn de briefjes.
En doe je dat? Doe je dat altijd schrijven in boeken? Of ontplooien? Of wat doe je?
Ontplooien niet. Daar heb ik een hekel aan. Ik gebruik veel liever een bladwijzer. Er zijn ook geen ongeplooide hoekjes. Hè. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja, maar dat is gek. Hè. Maar schrijven wel. Of zelfs... Ja, voor mij zijn dat een stuk werk. Kijk hier ook, fluostift en zo.
Ja, ja.
Dat is, ja, voor mij zijn dat werkdocumenten om mijn leven vorm te geven. Ja.
Oké, okay. Dat is goed. Alright. Jouw eerste boek. Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek is een boek van Cal Newport. Het heet Diep Werk en de ondertitel is Werken in een wereld vol afleiding.
Mm-hmm.
Daar gaan we met de non-fictie.
Het is tot zover de fictie eigenlijk gewoon einde.
Eigenlijk wel. Okay. Dat was het dan voor de fictie in mijn leven.
Voor wie voor de fictie luisterde, het is gedaan.
Het is gedaan. Ik ga naar een volgende aflevering.
Wat is dit? Deep Work of Deep Work?
Ja, Deep Work inderdaad in het Engels. Het is denk ik een boek. De titel zegt alles. Wij zijn de kunst of de kennis of de kunde verleerd om diep te werken. Om vol aandacht en concentratie te werken. En dat is iets wat mij enorm bezighoudt deze dagen. Ik denk dat wij collectief met z'n allen een beetje in een soort aandachtscrisis beland zijn. Als ik dan terugkijk naar mijn studententijd, aan de Unif, ik ging in de blok dan, om 8 uur 's morgens aan mijn bureau zitten. Ik kwam rond 10 uur 's avonds weer buiten en ik had in blokken van 1,5 uur, telkens met 1,5 uur pauze, geconcentreerd aan 1 stuk door gewerkt. Ik ben ook nog van de tijd dat er nog geen slides op computers en zo geshared of gedeeld werden. Dat was nog allemaal fysieke cursussen, fysieke boeken. In het laatste jaar kwam dat dan wel op. Stond er dan ook een computer op mijn bureau en was ik toen al in mijn pauzes spelletjes aan het spelen op de computer. En dat was, vrees ik, het begin van het einde dat we nog niet gezien hebben. Namelijk... Ik denk dat er dit jaar zelfs een studie gebeurd is dat volwassenen zich gemiddeld geen 3 minuten aan een stuk niet meer kunnen concentreren in een werkomgeving. En daar word ik heel, heel, heel triest van. Omdat ik denk, en dat staat ook in dit boek, mm-hmm. Wij benutten absoluut niet de breincapaciteit die we hebben, omdat we constant bezig zijn met oppervlakkige bezigheden. Constant. Dat gaat dan van mails beantwoorden tot een oppervlakkige taak, iets opzoeken op Google of zo, maar echt het diepe werk, waar dat je geconcentreerd voor moet zijn, waar dat je een dossier een keer 6 uur lang moet bestuderen of zo, dat is, ik denk dat volledig verdwenen is voor heel veel mensen. Maar ook voor mij.
Voel je dat zelf ook? Ja.
Ja. Ook zo, ik doe nu ook redelijk veel voor radio, voor tv, duiding hier en daar. Dat is... ja, tussendoor inderdaad wat opzoeken. Of zelfs voor de Nerdland podcast die wij doen. Ja, nieuwsartikel, tof. Dan 2 of 3 andere artikels nog lezen. En dan daar uw ding mee doen. Dat is niet meer de... Misschien hoeft dat ook niet. Hè? Ja, dat zeg ik ook niet.
Je hebt ook de ervaring natuurlijk opgebouwd. Ja. Je hebt die uren wel gestudeerd.
Klopt, hè? Klopt. Dat zit er ergens wel, hè, natuurlijk. Maar ja, en dan heb ik het echt nog niet over dat vreselijke ding dat hier naast mij ligt. Met zijn Facebook en Instagram en Twitter en de algoritmes die daarachter zitten.
Ze bedoelt de telefoon. Vooral duidelijk. Maar ze zien dat niet en denken van, zou dat nu naast haar liggen met Facebook op?
De smartphone.
De telefoon,
niet
ja.
De telefoon, hè. Nee. Okay. Nee. Ja, en dat is iets waar ik constant probeer tegen te vechten, maar waarvan ik voel, amai, die algoritmes in de telefoon, die zijn verdomd goed ingesteld op hoe mijn brein werkt. En ik denk hoe een groot deel van de mensen hun breinen werken. Mijn vrouw heeft er iets minder last van dan ik. Maar ze hebben dat vrij goed gevonden, waar dat die knop zit bij mij, om mij daar zo lang mogelijk aan te houden. En ja, en dan... Dat maakt mij bezorgd. Ja. Voor mij, voor onze generatie. Soms denk ik, goh, stel dat politici of topmanagers of onderzoekers, dat die terug die volle breincapaciteit zouden kunnen benutten. Dat zou... Goh, misschien zou dat wel heel veel vooruitgang met zich meebrengen. En dit boek, ja, schetst dat probleem, duidt dat uiteraard met heel wat wetenschappelijke studies en probeert daar ook een oplossing voor te formuleren die soms wel vrij drastisch is.
En kan je er iets van vertellen, van wat je volgens Cal, wat we moeten doen?
We moeten terug naar een filosofie van diep werk, zegt hij. En dat kan op verschillende manieren gebeuren. Hij zegt, er is de kloosterfilosofie, noemt hij dat bijvoorbeeld, waarbij dat mensen echt gewoon 5, 6, 10, 52 weken lang onbereikbaar zijn. Ik trek mij terug. Er zijn mensen, voorbeelden, die zeggen, professoren zelfs, ik ben niet bereikbaar via e-mail. Ik heb dat niet. Ik heb ook geen telefoon. Maar goed, uw leven en uw werk moet zich daartoe lenen. Hij beseft ook, en dat beschrijft hij ook, dat is echt niet voor iedereen weggelegd. Maar dan heeft hij ook zoiets als een... ik denk dat hij het de bimodale dieptefilosofie noemt. Bijvoorbeeld, je hebt werk overdag, waar je moet voor mails beantwoorden en meetings doen en oppervlakkige taken doen. Maar neem bijvoorbeeld 's morgens tussen 6 en 7 een keer een uurtje om in de diepte te gaan. Om aan een boek te werken, om te lezen, om iets te bestuderen. Dus dat kan ook. Hij geeft zo een aantal tips. Hij zegt ook, je kunt het ook met de grote gebaren doen. Huur voor 2 weken een hotelkamer af, omdat je dan weg bent uit je gewone omgeving. En werk daar aan het grote project waar je wil aan werken. Definieer dat ook. Ik denk dat daar soms ook het probleem zit. Definieer waar je naartoe wil, wat dat je doel is. Ik wil nu een boek schrijven of een theatershow schrijven of die problematiek van kernenergie onder de knie krijgen. Dus zelfs dat, zegt hij, dat ontbreekt gewoon. Wij hebben geen grote doelen niet meer in ons werk. Mm-hmm. Alles is oppervlakkig en is zeer reactief op de mail die op dat moment binnenkomt. Van, aha, dat zal mijn hoofdtaak voor vandaag zijn. Nee, dat is niet uw hoofdtaak voor vandaag. Uw hoofdtaak is zorgen dat ons onderwijs een stuk beter wordt. Allee, snap je? Dat is.
Zeg, ben je... Want dat is een beetje in de categorie van zo zelfhulpboeken, mag ik dat zo noemen?
Ja, absoluut.
Maar dus, ik vind dat een beetje onrecht doet aan het boek. Maar goed, toch een beetje, hè?
Ja.
Ben je daar ontvankelijk voor? In zin van, werkt dat bij jou?
Dat werkt bij mij. Vooral omdat het niet, wat je net benoemd, het klassieke zelfhulpboek is, maar dat het met 300 wetenschappelijke studies onderbouwd is. Hè. Het zelfhulpboek van... Ja, zo zijn er natuurlijk ook mensen die gewoon puur op hun eigen ervaring dan een boek schrijven en zeggen, ja, maar zo moet het, ik ben nu de lifecoach en zo moet het. Ja, dat werkt bij mij minder, maar allez, kom af met de nodige referenties en dat werkt wel. En dat geeft, ja, ik weet niet, misschien ook weer een stuk houvast van, ik worstel met iets, aha. Er is al over geschreven, iemand heeft daar al een keer diep over nagedacht en ik kan in 250 bladzijden de essentie daarvan meekrijgen.
Ja, ik hoef het niet allemaal zelf te bedenken.
Voilà,
ja, maar ga je het ook doen? Dus ik wil zeggen, als je het gelezen hebt, dat boek, hè, ga je dan ook echt denken van, ah, maar wacht, dit is mijn project en vanaf nu ga ik elke dag tussen 6 en 7 's ochtends...
Ik probeer dat. Ik ben daar dan echt van doordrongen en van overtuigd. Nog zo'n zelfhulpboek dat hier ergens in de kast staat, is The Miracle Morning. Dat zijn, ja, dat is iets Amerikaans, hè, maar het zijn een uurtje 's morgens voor jezelf nemen en 6 dingen doen. Mediteren, 10 minuutjes schrijven, 10 minuutjes bewegen, dat soort dingen. Hè. Het zijn 6 okay. Lifesavers, noemt hij dat dan. Mm-hmm. Dus ja, dat probeer ik te doen, maar dat verwatert dan weer. En dat vind ik zo verschrikkelijk. En keer op keer opnieuw, elke 6 maanden, denk ik van... Goh, dat gebruik van die gsm is weer de spuigaten aan het uitlopen. Dan zet ik mij weer een limiet van maximum 1 uur per dag. Daar zit ik nu trouwens in die periode. Het is aan het werken op dit moment, maar ik vraag mij af voor hoe lang weer. Ja. En dat vind ik dan enerzijds zo gigantisch frustrerend. Van ja, je wil wel, maar het leven overspoelt je. maar daarvoor vind ik het dan wel tof dat dit soort boeken bestaan, om je even terug... Ah ja, oké.
Dat is wel, denk ik, voor iedereen super herkenbaar. Ja. Van alleen al op het werk, vloeren waar je zit en waar je gewoon echt gewoon de hele tijd gestoord wordt. Of gewoon, ja, die gsm natuurlijk, die we allemaal...
Ook die landschapsbureaus. I hate them. Ik haat het. Hoe kun je nu geconcentreerd werken als je met 30 man in 1 open ruimte zit? Dat gaat toch niet? Dat is toch verschrikkelijk? Ja, voilà.
Maar ik denk dat... Is dat niet zo dat dat voor zo introverte mensen niet werkt, maar voor extraverte mensen misschien wel? Ik weet het niet.
Daar is inderdaad ook heel veel studie naar gedaan. Het hangt uiteraard af van wie jij bent, welk type werker jij bent. Sommige mensen hebben die andere mensen nodig om tot een idee te komen. Ik kijk naar jou.
Ik sta aan jouw kant.
Voilà.
Gewoon enkel omdat ik hier nu ben. Hè? Nee. Ik herken dat heel hard, ja, inderdaad. Ja, heftig. Heftig wat je zegt van die breincapaciteit. Ja. En vooral als je nadenkt over kinderen natuurlijk.
Ah, wel, voilà. Ik ging een redenering afmaken van ik ben zeer bang over mijn eigen generatie, maar ik ben misschien nog banger als er lopen hier 3 kinderen rond in huis. Van, wat gaan wij daarmee doen? Maar goed, dan zag ik gisteren dat mijn dochter een les kreeg over ik ben online en over gebruik en afbakening en uren. En ja, er wordt ook altijd gezegd door mijn ouders, de televisie was in hun tijd het grote probleem en de grote boosdoener en dat gaat alles verpesten. En ik wil ook niet die negativo zijn. Allee, zeker niet. Ik hou ook wel van wetenschap en technologie en die vooruitgang. Maar ja, ik denk af en toe een keer stilstaan bij de effecten daarvan, dat absoluut geen kwaad kan.
Waren er boeken in huis toen je kind was? Of veel boeken in huis? Hoe werd dat gestimuleerd, het lezen?
Ik weet dat wij heel vaak naar de bieb gingen. Wij hadden, dat was niet in de living, maar beneden in de bureau was er een grote boekenkast. Ja, ik ben bij mijn grootouders ook wel. Ja, ik ben altijd wel een lezer geweest. En inderdaad, zo de boeboeks en zo, dat werd allemaal wel aangereikt aan Roald Dahl. En ja, nee, ik denk misschien dat hij juist hetzelfde deed als dat ik nu bij mijn kinders doe, maar dat ik dat nooit beseft heb. Ja, ik lees eens een boek over de bronstijd.
Ja, gewoon boeken op het onderste schap zetten en hopen dat ze,
dat ze gepakt worden.
Ja, inderdaad. Oké, goed. Jouw tweede boek, Cal Newport. Deep Work of Diep Werk in het Nederlands. Wat is jouw derde boek?
Een zeer, zeer, zeer bekend boek, waarvan volgens mij bijna niemand gelezen heeft. Charles Darwin, over het ontstaan van soorten.
Ja.
En ja, On the Origin of Species, uiteraard in het Engels. Ik denk het boek waarvan iedereen weet dat het bestaat, maar waar zelfs biologen volgens mij nog nooit in gelezen hebben. Heel veel biologen volgens mij nog nooit in gelezen hebben. Ook ik ben afgestudeerd als biotechnoloog, dat stond niet op de verplichte leeslijst of zo.
Oké.
En het is pas in die periode van twijfel, ik heb ergens tussen dat doctoraat en die toneelschool en dat nieuw doctoraat ook een postgraduaat wetenschapsfilosofie gedaan. Ja. En daar was een van de vakken, werd gegeven door Johan Braakman. En hij was de man, ik was toen 23 denk ik, hij was de man die zei, er zijn zeer weinig biologen die dit boek ooit al van voor naar achter gelezen hebben. En ik dacht, ik wil de andere zijn.
Echt?
Ja. Dus ook wat een invloed mensen soms kunnen hebben. Hè. Dat vind ik wel heel, heel waardevol. En ik heb dat dan gelezen en man, ik stond versteld van hoe ongelooflijk helder dat boek is.
Ma.
echt waar. Het is ook daarom dat ik het hier in het Nederlands bij heb, omdat dat uiteraard nog leesbaarder is dan voor ons. Ik heb het ook in het Engels gelezen, maar in het Nederlands, het is wetenschapscommunicatie avant la lettre.
No.
Echt waar. Ik raad het, vandaar dat ik het echt hier in de podcast wou. Nee, ik raad het echt iedereen aan, van pak het een keer vast. Het hangt er wel vanaf welke vertaling. Sommige zijn bijna middel-Nederlands. Maar goed, neem een vrij moderne vertaling en dan is dat echt zeer leesbaar, zeer helder, zeer bevattelijk. Hij begint ook zijn boek, en dat sluit dan naadloos aan bij denk ik, het vorige boek. Ik ben met een boot weg geweest, de HMS Beagle. Ik heb daar wat dingen beseft. Ik heb de volgende 5 jaar van mijn leven genomen om daar een keer dieper over na te denken. En dan nog een keer de volgende 4 jaar om dat allemaal in een boek... Maar dat is toch fantastisch? Dat is een boek dat de biologie veranderd heeft. Ik vind dat ongelooflijk. En ik... Maar man... Ik ga niet zeggen dat alles beter was vroeger, hè, maar u zo jaren aan een stuk kunnen verdiepen in iets en dan met dit komen. Ah, I love it. I love it.
Ik dacht echt dat dat zo onleesbaar was. Nee, en ook, dacht ook dat dat helemaal niet meer als verouderd was, dat die inzichten gewoon niet meer kloppen.
Jawel, jawel. Ja, de basis van de evolutietheorie. Allee, dat is, en ook hoe hij daarop gekomen is. Wat hij gezien heeft op zijn reis, die hem tot dat besef gedwongen of geleid heeft, of gebracht heeft, ik ga het zo zeggen. De ik-figuur staat daar ook heel centraal. Dat is zelden in een wetenschappelijk werk, of paper, of manuscript, dat de ik-figuur, de onderzoeker, daar centraal in staat. Dit leest zo vlot, omdat hij zijn eigen ervaringen daarin steekt. En toen kwamen we aan land in eiland X of Y, en zag ik daar dat, en we hebben dat geproefd. En ook op heel veel hoofdstukken, ze zijn vrij lijvig, de hoofdstukken, maar op het einde doet hij dan nog een keer samenvatting van het hoofdstuk. Maar dan denk ik, maar dat is toch...
Een voorbeeld?
Toch, inderdaad, dat is toch fantastisch. Ja. En vandaar dat ik het hier echt in wou, omdat... Ik voel u twijfelen.
Nee,
om het,
maar ik vind het super dat je dat... Ja. Ik vind het super, want ik denk dat echt... Iedereen inderdaad zo denkt van, ja, dat ga ik echt wel niet doen. Ja. Dat is gewoon niet relevant en niet leesbaar. Maar dus jij zegt gewoon het omgekeerde. En ik geloof het, hè. Pas
ja,
op, hè.
Ja, ja. God, misschien is het ook door mijn achtergrond, hè, dat voor mij natuurlijk leesbaar is. Dus ik ben zeer benieuwd naar... Nee, maar dat is waar. Naar ervaringen van mensen die dan gewoon met een basisopleiding biologie in het middelbaar buiten gekomen zijn en dan iets anders gaan doen zijn. Hoe dat binnenkomt. Maar het is echt... Ja, en het blijft relevant, hè. Kom zeg, als je in Amerika al stromingen begint te krijgen die zeggen van ja, dit slaat nergens op, we gaan het ook bannen uit het onderwijs, we gaan weer voor creationisme. Ja, kom aan, hier, lees het een keer. En ja, ik ben denk ik zo'n grote bioloog die zo leesbaar en helder was. Ik wou dat meer wetenschappers het waren. Ja.
Oké. Okay. Je zei het in het begin al, je bent erin geslaagd. Echt ongelooflijk, eigenlijk toch om zo twee zeer ver uit elkaar liggende passies te verenigen, ja. Hè, door wetenschap en op een podium staan, niet alleen op een podium, maar ook podcast en interviews
TV,
en
radio, enfin,
dat zo allemaal te doen. Was dat niet... Wat vind je daarvan wat is daar voor jou het belangrijkste van? Is dat dat je schrijft, dat je... radio, tv doet, dat je podcast doet, dat je op het podium staat. Ik heb het goed, podium, sorry, maar ik weet het niet zeker. Wat vind je, wat staat er, wat zou je niet kunnen missen of zo?
Het podium, denk ik. Ik denk dat dat ook hetgeen is dat, van kindsbeen aan triggerde mij dat. Ik heb jarenlang amateurtheater gedaan en dan dit professioneel mogen doen. Nee, schrap dat en ik word er, denk ik, heel ongelukkig. Maar... Ik merk ook, als er lange periodes geweest zijn dat ik alleen maar podium doe, en nu komt er weer zo'n tournee aan, dat is altijd heel heftig, dat ik dan echt wel weer nood heb aan bijvoorbeeld iets meer organisatorisch werk, dat ik dan bijvoorbeeld vind binnen Nerdland Festival. Hè. Daar ben ik dan sta ik meer aan de achterkant, de organisatorische kant. Hè. Welke tenten, hoeveel rollen wc-papier, allee, dat soort dingen. En dat... ik denk... Als ik zeg, ik word elke morgen wakker en ik denk, ik ben de gelukkigste vrouw ter wereld, dan is dat voor een stuk omdat alles in evenwicht is. Omdat ik en dat creatieve en meer dat achter de schermen werk en ja, het schrijven ook voor een stuk, dat ik dat allemaal kan en mag combineren. Maar haal dat podium eruit en de balans zal terug moeilijker worden, denk ik. Ja.
Hoe gaat dat? Je zegt, er komt een tournee aan nu. Hoe is die? Is dat dus bijvoorbeeld nu dan al helemaal klaar? Je zegt, ik klik van niks van nee. Je schudt van nee. Hoe gaat dat?
Hoe gaat dat? Dat is iets waar ik in het begin... Het is nu mijn tweede show, hè, vorig jaar, Missie 2021. Ja, het is een eindejaarsoverzicht. Hè. Het is een overzicht van het... Ja, het is niet het meest belangwekkende wetenschapsnieuws. Het is het wetenschapsnieuws van het voorbije jaar dat mij het meest geraakt heeft, om eender welke reden. Hoe gaat dat? Ik dacht vorig jaar, ik ga werken en repeteren en schrijven en met een regisseur aan de slag gaan en dan in première gaan met een show die af is. Maar mijn manager, ook de manager van Lief Scheire zo, en een aantal comedians, die komen uit dat comedy-circuit, waar dat het heel hard de gewoonte is om te try-outen. Om echt de eerste keer, en dat was nu vorige week voor mij, gewoon met een aantal verhalen over het voorbije jaar voor een publiek te gaan staan en aan hun reacties, of op basis van hun reacties, de show op te bouwen. Hè. Waar dwalen ze af? Wat zeggen ze achteraf tegen mij? Maar jong, dat was ongelooflijk, dat moet er zeker in blijven. Waar lachen ze? Waar lachen ze niet? En had ik gehoopt dat ze gingen lachen? En dat is, daar ben ik nu volop mee bezig. Hè. Ik heb nu nog een 15-tal try-outs staan. En dat is bouwen aan zo'n show aan de hand van een publiek. En mijn regisseur zit dan ook in de zaal. En dat is dan wel ook... We hebben ook repetitiedagen en zo. Maar het start, en dat vind ik echt de grootste hel van allemaal. Het is vorige week weer gestart met voor de eerste keer met een 20-tal verhalen. Want goed, die selectie doe ik dan wel zelf op voorhand. Hè. Heel het jaar door hou ik van alles bij en klik ik aan en stik ik in mandjes. En dan maak ik een selectie aan een soort rode draad en dan ga je daar voor het eerst mee naar het publiek en dat is doodgaan. Dat is echt doodgaan. Dat is altijd opnieuw, denk ik, maar waarom ben ik niet aan de Unif gebleven? Dan kon ik nu gewoon in mijn zetel naar thuis zitten kijken vanavond. Maar nee, het moest iets anders zijn. En ja, maar goed, dat is goed verlopen vorige week.
Ja, nu, is goed gegaan.
Ja, het is heel goed gegaan. Het publiek was heel enthousiast. Ja.
Ach, wat mij zo moeilijk lijkt, want is zo, zowel eigenlijk, lieve Scheire, ja, gelijkaardig, net zoals bij jou, bij zo'n show die jij maakt, is dat niet, wat je net al noemt, dat zit zo wat in het comedy-circuit. Hmm. Verwachten mensen niet heel de tijd mopjes?
Dat is een heel goede vraag. En het ding is, Lieven is natuurlijk dat pad aan het effenen. We gaan, denk ik, een klein beetje de komende jaren aan ons publiek moeten duidelijk maken, dit is waar wij voor staan. En dit is wat je bij ons kan verwachten.
Een wetenschapsshow en geen mopjesshow.
Inderdaad. En Lieven zegt dan altijd, de aha is minstens even waardevol als de haha. En ik vind dat wel een hele goede one-liner, omdat dat wel aangeeft, het gaat ook om verwonderen en verbazen en inzicht bieden. En och, man, serieus, zat dat zo? Ik heb daar al vaak over gehoord, maar nu heb ik het een keer goed uitgelegd gekregen. En de mopjes zijn de meerwaarde. Maar goed, ik heb twee reacties gehad, hè, vorig jaar. Ik heb een man gehad die zei, hele goede show, maar waarom moeten al die moppen daarin? Dat verpesten het geheel. Oké, dan denk ik, ja, ik weet niet of ik die ga terugzien dit jaar. En dan ook anderen, omdat dat soms... Ja, goed, ook in seizoensbrochures bij culturele centra moet dat dan ergens een plek krijgen. Is het dans? Nee. Is het theater? Nee. Dus dat vaak...
Allee, het is geen dans.
Nog niet. Oh. Vaak komt dat dan onder comedy terecht. En dan ook een reactie van iemand. Goh, ik had toch gedacht dat dat meer om te lachen ging zijn. En... Maar goed, dat zijn nu twee extremen. Ik denk 95% van het publiek vindt de combinatie van aha en haha wel heel leuk. Maar het gaat erom, ja, dat is iets nieuws hier in Vlaanderen, om dat publiek een beetje duidelijk te maken de komende jaren. Van kijk, dat gaat het zijn.
Maar ja. Zeg, ga jij dan kijken naar de show van Lieven en Lieven naar die van jou? Ja. En geef je dan feedback?
Ja. Ik heb Lieven zijn DNA-show 4 keer gezien, denk ik.
Ik heb allebei vragen.
Wat zeg jij dan tegen Lieven dat hij moet veranderen?
Goh, soms zijn dat hele kleine dingen. Hij had op een bepaald moment iets over een embryo dat hij zegt van ja, dat gaat dan van 1 cellen naar 2 cellen, naar 8 cellen, naar 32. Lieven, dat gaat per 2, die celdelen. Ah, ja. Maar hij weet dat wel, hè. Maar dat is dan... Dat zijn zo kleine dingen. En vooral dat ik het ongelooflijk goed vind en dat ik het maf vind dat hij een manier gevonden heeft om zo'n complexe, soms moeilijke thema's op zo'n manier aan een publiek over te brengen. Dat is... Allee, ik ben zijn grootste fan.
En omgekeerd, dus wat zegt hij dan tegen jou van feedback?
Ja, ook, hij zei vorig jaar, amai, je ziet wel dat jij een achtergrond in theater hebt, zei hij, van jij speelt het nog meer. Dan, het is meer dan vertellen. Er zit zo af en toe een spelelement in, wat ik wel heel leuk vond. En hij zei ook, ja, vorig jaar was het in 4 thema's ingedeeld, mijn show. Zo ruimtevaart, klimaat, gezondheid en zo. En hij zei, zou het geen idee zijn om een keer chronologisch te proberen volgend jaar? Ik heb het geprobeerd, maar het werkt niet. Dus het gaat niks zijn, lieven. Het gaat toch weer...
Goed idee, lieven. Doen we niet.
Nee, maar dat is superleuk om daarover... En voor de rest, ja... Stimuleren bij elkaar en zijn wij vooral blij voor elkaar dat het allemaal zo goed werkt, denk ik.
Tot slot nog even reclame maken voor de Nerdland podcast, omdat dit een podcast is, waar je een heel prominente rol in speelt. Sorry, maar je lacht altijd zo van.
Oei, is het waar? Nee, ik ben een gelukkig mens, ik heb het
gezegd. En het effect van de podcast op mij persoonlijk is dat ik telkens als ik iets lees over CRISPR, dat ik dat hoor met jouw stem.
CRISPR.
Ja, dus ik hoor het woord CRISPR. Gelijk als ik dat ergens lees, hoor ik jou dat zeggen, snap je?
Allee, jongen.
Dat is het effect van de podcast.
Amai, dat is ongelooflijk. Maar ook al gewoon het feit dat je dingen over CRISPR leest.
Ja, jammer, niet dat je dat zo heel de dagen over lezen, maar gewoon... Hey, dat woord of ja, tegenkomen of zo. Ja. Grappig, dat is dan jouw stem die altijd dat woord zegt. Wow. En dat...
Dat is audio, hè. Dat is het effect van audio.
Ja, dat is waar. Maar goed, dus voilà. Voor wie het nog niet zou luisteren. Groot aanrader. Wil jij jouw 3 boeken nog eens herhalen voor mij, alsjeblieft? Ja. Wat was jouw eerste boek?
We begonnen met De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera.
Ja, 2.
Diep werk van Cal Newport.
En 3.
En Charles Darwin over het ontstaan van soorten.
En wat ben je nu aan het lezen?
Wat ben ik nu aan het lezen? Staat het hier? Ronduit van Caroline Pauwels. Ah. Het boek, die vrouw, dit jaar overleden, rector, ex-rector van de VUB. Ik vond haar een ongelooflijke vrouw, een ongelooflijk enthousiasmerend, gepassioneerd, gelukkig mens. En ze heeft vorig jaar een boek geschreven, vlak voor haar dood, dus dat ben ik aan het lezen.
En waarover gaat het?
Over het leven. Ronduit, voor haar zijn het leven allemaal cirkels, eigenlijk. Cirkels die elkaar op een bepaald punt raken. En ze heeft het over de cirkel van je eigen dichte gezin, de cirkel van het werk, de cirkel van de maatschappij, het grotere, het politieke. Het zijn bedenkingen, levenslessen, manieren om in het leven te staan ook. Ik vind het heel waardevol. En ze zit ook uiteraard in de show. En dus wou ik ook wel voor een stukje meer weten over hoe zij dacht en wie zij was.
Oké, dankjewel voor jouw 3 boeken en veel succes.
Dankjewel.
Dit was mijn gesprek met Hattie Helsmoortel. Check even wimoosterlink.be, de website waarop alle show notes van alle afleveringen van deze podcast te vinden zijn. Onder het kopje podcast 3 boeken op dus wimoosterlink.be. Je vindt er ook een foto van de boekenkast van Hattie Helsmoortel. Volg 3 boeken ook op Instagram, 3_boeken, 3 in letters geschreven. Abonneer je op deze podcast. Geef gerust een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent, want dat helpt om de podcast bij meer mensen te verspreiden. En laat vandaag of morgen aan 2 vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Laat ook weten op welk platform jij luistert. Dat helpt vaak om de drempel te verlagen. 2, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.